Op 30 mei hadden we Damiaan Denis bij Tindra voor een boekpresentatie over zijn recent werk Het tekort van te veel. En we hebben dat ook eigenlijk georganiseerd om onder andere ons project rond mentaal welzijn bij jongeren een klein beetje te introduceren bij het publiek. En we waren zeer blij dat Damiaan aanwezig hier kon zijn. En we hebben ook natuurlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om een korte podcast op te nemen met hem. Misschien een eerste vraag die dan, laten we zeggen, bij de lezer van het boek opkomt. Wat was de algemene reactie na de publicatie van uw werk?
Dankjewel voor de uitnodiging en voor de vraag. Ik denk dat niet eenduidig was. Er waren mensen die heel enthousiast waren, maar er zijn ook mensen die die zich zeker, denk ik, collega's, die voelden zich aangesproken. Het is natuurlijk geen reclame voor mijn vak. Ik ben kritisch naar wat we zelf ook doen en dat werd niet door iedereen in dank afgenomen. Dus sommige mensen waren heel enthousiast, die zagen mogelijkheden en anderen die dachten van ik word hier zelf aangevallen in mijn beroep, in mijn waarde. En daar kreeg ik wel negatieve reacties van.
Ja. Ja. Natuurlijk, u stelt heel fundamentele vragen, ook over de essentie van de problematiek eigenlijk. Hè? En waarschijnlijk verwachten ook heel wat mensen van u dan oplossingen. En natuurlijk, u biedt aanzetten tot oplossingen, maar eenvoudige oplossingen zijn waarschijnlijk niet voorhanden, of zie ik het verkeerd?
Nee, helemaal niet. Ik denk, ik heb een poging gedaan in een van de laatste delen om binnen de Nederlandse gezondheidszorgcontext een voorstel te doen voor een oplossing. Deel van het probleem is denk ik ons verlangen naar een makkelijke, concrete oplossing. En een deel van de oplossing is het opschorten van dat verlangen. En ik zie het ook beleidsmatig dat men in Nederland, men noemt dat daar heel toepasselijk hap-snap-beleid, dus weigert structureel iets te veranderen omdat dat politiek bestuurlijk te gewaagd en te moeilijk is, maar liever af en toe eens 3 miljoen voor suïcide geeft en nog eens 2 miljoen voor verwaarde personen. Dus men geeft eigenlijk concrete oplossingen voor structurele problemen en daar moeten we denk ik ook eens vanaf. Daarom pleit ik ook voor een denktank die eerst eens goed analyseert, de tijd neemt, een aantal wijze mensen die geen belangen hebben in dit veld en die tijd nemen om te kijken wat er aan de hand is, wat je dan effectief zou kunnen doen met een perspectief van 6, 8, 10, 12 jaar. Dat is natuurlijk veel verder dan een gemiddelde politicus die alleen in eigenlijk de zittingstermijn denkt.
Ja, maar natuurlijk heel veel van de problemen die je ook aanraakt zijn gekoppeld aan maatschappelijke evoluties op lange termijn. En uiteindelijk, om daar een kentering in te brengen, gaat dat niet decennia duren? Als ik gewoonweg denk aan hoe we bijvoorbeeld onze economie organiseren, de arbeidsmarkt, dat zijn dikwijls zeer graduele aanpassingen. En om dat te keren, moeten we misschien wat langer durven denken ook. Ik denk eerder op 10, 20 jaar. Tenzij natuurlijk een crisis zoals corona er plotseling komt en dan mag iedereen volonté thuiswerken, heb je wel enorme veranderingen die kunnen positief zijn, hè?
Ja, alhoewel dat ik iets hoopvoller ben dan 3 jaar geleden. Ik merk wel dat het bewustzijn van het probleem en de urgentie ervan groter is geworden dan 4, 5 jaar geleden. Als ik dit verhaal bracht in 2015, 2016, dan mocht het helemaal niet verteld worden, want alles moest perfect zijn. Alles was goed en de psychiatrie was goed bezig en er waren grote successen. En ik denk dat die barsten die er zijn, dat mensen die herkennen, erkennen ook. En dat er veel meer draagkracht is om effectief naar een lange termijn oplossing te zoeken. Dus in het opzicht vind ik dat er wel iets veranderd is. Maar een uiteindelijke oplossing zal uiteraard veel tijd in beslag nemen.
En denkt u dat een denktank met, laten we zeggen, enkele technocraten, experten kunnen praten voor de maatschappij? Want je hoort meer en meer de vraag naar meer participatie van alle betrokken partijen, hè, in heel veel beleidsdomeinen. Hè. Dus ik volg uw idee rond een denktank. Itinera is zelf ook natuurlijk een denktank. Hè. Maar dan af en toe moet je ook natuurlijk uw visies aan de maatschappelijke geledingen voorleggen en laten evalueren. En zijn we daar ook klaar voor? Of is dat ook iets dat, laten we zeggen, misschien bij de Nederlandse cultuur wat makkelijker kan worden uitgevoerd?
Ik, ja, Ja, ik vind het een goede vraag. Dat is eigenlijk de algemene vraag. In hoeverre dat de burger of een burgerinitiatief of een gecombineerd collectief van burgers impact heeft op bestuur, politieke ontwikkelingen en beleid. Misschien is dat ook de essentie van democratie, dat dat toch steeds meer ingang moet vinden. Ik heb wel de indruk dat de klassieke politieke structuur, waar mensen binnen een kabinet in een gesloten groep van langbestaande intellectuelen iets uitdenken dat dan uitgevoerd moet worden door het volgende kabinet, dat dat wat verleden tijd is. In Nederland althans is heel veel kennis geëxporteerd, zitten ze met minimale bezettingen, moeten ze heel veel inkopen, ook via externe bureaus. Maar er zijn, denk ik, verschillende initiatieven die toch ernstiger worden genomen en die veel meer impact hebben dan de geëigende instituties. Ik denk bijvoorbeeld aan initiatieven over klimaat, duurzaamheid, maar ook sociale gelijkheid. Dus mogelijk is mentaal welzijn ook een van die thema's die kunnen opgepakt worden. En omdat er zoveel belang aan gehecht wordt door de burger, misschien kans maken ingang te vinden in de klassieke bestuurscultuur.
Ja. Daarstraks bij uw uiteenzetting heeft u de nadruk gelegd ook op nieuwe technologische ontwikkelingen, onder andere digitalisering, internetgebruik, noem maar op. Hè. Ik denk dat iedereen erkent dat dat iets te maken heeft met hoe wij ons gedragen, hoe wij ons voelen. Maar kunnen we dat radicaal terugplooien? Is dat mogelijk, denkt u? Zijn we niet daarmee vergroeid op een manier die misschien, ik kan niet zeggen definitief is, maar kunnen we dat echt radicaal gaan terugplooien, technologiegebruik?
Radicaal terugplooien denk ik niet. Het is een deel van ons mens zijn. Hè. Het is ook een soort van, in de term van denken van embodied cognition, embedded. Dus het is een verlengstuk van ons lichaam geworden. Maar ik denk dat de soort van ongelimiteerde expansie, zoals we dat gekend hebben tussen 1980, 2010, waarbij alles verwelkomd werd zonder ethisch vraagstuk, zonder zich te bekommeren om de consequenties voor mentaal welzijn, dat voorbij is. Wij komen nu echt op een punt waar mensen de negatieve gevolgen zien van internetgebruik, van de content. En dat is, denk ik, voor de eerste keer dat men dat op tafel legt. Ik hoop dat dat een reden zal zijn om dat meer te kanaliseren en meer ten dienste te stellen van de mens. Met ook de vraag of we misschien niet wat beperkter daarmee moeten omgaan om het mens zijn te behouden, te bewaren. En die vragen zijn nooit eerder gesteld geweest. Ja, je ziet met AI bijvoorbeeld, GPT-4, daarin komt die discussie volgens mij enorm tot leven nu.
Ja, natuurlijk, het besef is er op dit moment. En je hebt dan onmiddellijk, denk ik, een discussie over, moet er harde regulering komen? En dat is natuurlijk ook wel een moeilijke kwestie, denk ik. Hè. Je kan, denk ik, moeilijk de privésfeer van mensen zo gaan reguleren dat kinderen maar x minuten per dag met een smartphone gaan werken. Dat lijkt me ook niet echt haalbaar en ook niet echt nodig, hè. Maar dus moeten we niet misschien ook toch wel durven nadenken over reglementen voor het gebruik van deze technologieën in het onderwijs gebeuren misschien? Om dus vooral de jongeren toch wel iets anders te mee laten omgaan?
Ja, zeker. En misschien een element dat ik er wil aan toevoegen is dat, volgens mij gebeurt het al wel, maar bij een gelukkige bovenklasse. Dus hier zie je ook dat sociale ongelijkheid een belangrijke rol speelt. En net zoals bij fastfood en obesitas, dat komt nu vaker voor bij de minder opgeleide, laag opgeleide, zwakkere mensen van de samenleving. De rijkere bovenbevolking, die kan het zich permitteren om dat niet te doen. Die doet aan yoga en zingevingscursussen en eten quinoa en weet ook wat allemaal. Maar dus met mentale gezondheid streven we misschien af op dezelfde soort ontwikkeling. Dat het toepassen van digitalisering open gebruikt zal worden door de wat misschien lager opgeleide klassen. En dat de mensen die het zich kunnen veroorloven stringenter daarmee omgaan. Hun kinderen naar scholen sturen die nog in bossen laten spelen. Die het geld hebben om in rivieren te duiken en zo verder. Dus ik vrees dat dat ook in de toekomst een rol gaat spelen. Dat het dus al effectief gebeurt, maar niet op gelijke basis.
U heeft ook in uw voordracht daarnet gepleit, of nee, het concept autonomie benadrukt als we echt, laten we zeggen, als mens kunnen willen evolueren en ook streven naar geluk eigenlijk. Hè. Nu, autonomie, kunnen we dat echt nog, laten we zeggen, zelf ontwikkelen, ervaren? Je hebt auteurs die zeggen, we zijn natuurlijk allemaal het gevolg van onze sociale omgeving. We worden eigenlijk gestuurd door onze omgeving. We denken dat we autonoom zijn, maar in de praktijk zijn we gewoon weer geprogrammeerd, zoals eigenlijk iedereen is geprogrammeerd. Wat is uw persoonlijke kijk daarop? Geloof je echt in authentieke autonomie? Of denk je dat we dikwijls nogal makkelijk denken dat we autonoom zijn, maar in feite zijn geprogrammeerd?
Wel, beide. Ik geloof in authentieke autonomie, maar ik geloof niet dat we het nu zijn. Ik denk dat als je kijkt hoeveel moeite het kost, of ja, laat het mij zo zeggen, de context is zo afgericht op het determineren van mensen, dat het in principe voor een individu enorm veel mentale energie kost om je te onttrekken aan al die invloeden. En dat is puur dan bijvoorbeeld om gezondheidsredenen. Minder suiker eten, minder alcohol drinken, minder internetgebruik, minder series kijken. Een aantal dingen minder doen, dat kost heel veel energie. Dus in het opzicht, als je autonoom wil zijn, dan betekent dat het eerder, zoals vroeger, zouden we energie moeten stoppen in het vergaren van kennis, is het nu zich onthouden van dingen. Dus het is een andere beweging die we moeten maken, want het kost eigenlijk evenveel energie. En ik denk dat ons wordt voorgeschoteld dat we heel autonoom zijn, maar in werkelijkheid afhankelijker zijn dan dat we denken.
Want ja, we leven ook natuurlijk in een consumptiemaatschappij. Ja. Mocht iedereen radicaal consuminderen, dan heb je natuurlijk heel veel economische issues die opborrelen. Dus uiteindelijk, je hebt toch wel een kader dat de autonomie structureert, zou ik zeggen. Hè.
Ja, kijk, het is niet natuurlijk dat minder samenhangt met meer autonomie. Maar autonomie betekent in principe niks anders dan ook in staat zijn om wat je werkelijk verlangt ook te doen. En als je kijkt naar hoe de mens is gebouwd, is dat heel bedenkelijk. In 80% van de gevallen laten we ons leiden door impulsieve redenen of contextuele redenen of sociale druk. Dus het eigen authentieke beslisstukje is heel beperkt. Ja. Misschien is dat ook maar een filosofisch ideaal van autonomie. Maar het gaat misschien minder om die invulling van autonomie dan een ander concept van autonomie. Wij kijken nu naar de autonomie van een persoon, een individu, ten behoeve van de absolute zelfverwerkelijking. Misschien moet je inderdaad meer kijken naar relationele autonomie. We zijn uiteindelijk afhankelijk van elkaar, van de ander, zoals je zelf ook zei. Je kan zo autonoom zijn dat je wil, maar in principe ben je toch nog altijd afhankelijk van de erkenning door de ander van die autonomie. En het nadenken over hoe je relationele autonomie, autonomie van een collectief, een gemeenschap zou kunnen bewerkstelligen, zonder afbreuk te doen aan al te veel vrijheden, maar toch samen daarover na te denken, dat vind ik een interessante filosofische uitdaging. Ja.
U heeft ook benadrukt dat Nederland is een land met zeer hoge investeringen in geestelijke gezondheidszorg. Maar de impact daarvan valt een beetje tegen in de zin van je hebt heel lange wachtlijsten blijkbaar en vele mensen met prangende problemen worden niet geholpen. En u zegt dan ook, ja, gewoonweg nog meer uitgeven is op zich niet genoeg als oplossing. We moeten ook wat anders nadenken over hoe het systeem zou kunnen werken. Natuurlijk. Ja, elk pleidooi om anders te gaan organiseren is moeilijk. En als u zegt minder uitgeven, kan je denk ik makkelijk kritiek krijgen in die zin van, ja, je laat mensen in de kou staan. Dus het systeem herdenken op zich, wat zijn volgens u dan de grote prioriteiten om zo'n herdenkoefening mee te beginnen?
Voor mij is het fundamentele codewoord voor het veranderen, herdenken van het gezondheidszorgsysteem is het installeren van vertrouwen. Dus wat naar mijn gevoel het meeste geld kost, is het onderlinge wantrouwen tussen overheid en aanbieder, tussen patiënt en aanbieder, patiënt en overheid. Mm-hmm. En dat is de reden waarom we ellenlang moeten papieren invullen, administratie voor. Er is gewoon een fundamenteel wantrouwen tussen al die spelers. En als je dat zou kunnen opheffen, dan zou je veel vrijer, flexibeler voelen en veel meer geld overhouden om effectief ook te doen wat je zou moeten doen.
En waarom is dat wantrouwen dan blijkbaar gegroeid de afgelopen decennia?
Ik denk dat dat deels spontaan is gekomen, maar deels ook aangezwengeld. Misschien dat België dan iets minder last van heeft dan in Nederland. Maar in Nederland, als er één foutje gebeurt, dan is dat een aanleiding voor een hele cascade aan maatregelen, waarbij de eerste is een commissie die de schuld gaat vaststellen, dan een tweede commissie die de oorzaak gaat vaststellen, dan een derde commissie die nieuwe regels gaat invoeren en een vierde commissie die dan eigenlijk het hele werkveld gaat aanpassen aan de hand van van die fout die gemaakt is. Ja. Dus het erkennen van een fout, het accepteren van een fout, het accepteren van negatieve ervaringen in een groeiproces naar een beter model, dat is onbestaande. Dat is denk ik een van de redenen waarom dat er langzaamaan wantrouwen is gegroeid. We hebben geprobeerd dat continu te corrigeren met externe regels en normen en kwaliteitscriteria die hun eigen leven beginnen te leiden. En dat is volgens mij ook het gevoel waarom mensen zich zo vaak machteloos voelen. In Nederland zie ik dat bijvoorbeeld te veel administraties. Iedereen wil het veranderen. De overheid, de ziekenhuisverzekeraar, de aanbieders, de patiënten. Maar niemand is in staat om het te doen, omdat dat systeem zichzelf inderdaad in stand houdt.
Ja. Natuurlijk, dat is geen probleem dat je alleen vindt in de gezondheidszorg. Hè. Ook de mensen van het onderwijsveld gaan het exact hetzelfde vertellen eigenlijk.
Ja.
En dus, waarom kunnen die groepen zich dan niet sterk genoeg organiseren om echt als tegenpartij die administratieve belasting te verminderen? Want het gaat in onderwijs over onze toekomst, het gaat over de mentale gezondheid. Ja. Het zijn geen marginale fenomenen die jullie behartigen. Hè?
Maar dat is volgens mij een van de paradoxale consequenties van het individualisme. Het is interessant dat in een op en top individualistische cultuur wij meer dan ooit gedetermineerd worden door systemen waar we niks aan kunnen veranderen. Maar het is misschien juist omdat we alleen geïnteresseerd zijn in onszelf, in ons individu, in de persoon en zo weinig in collectiviteit, dat zo'n systeem zoveel mogelijkheid en macht krijgt om ons te domineren. Dus in dat opzicht is het ook een oproep om afstand te nemen van dat individualisme en misschien collectiever te gaan denken als wij die onmacht van het systeem willen aanpakken.